Het is voor mij een bijzonder voorrecht om hier vanavond een boodschap van de Heere God met jullie te delen. Het zijn conferenties die voor mijn eigen leven tot grote zegen zijn geweest. En toen vroeg Arjan of ik vanavond hier een boodschap met jullie wilde delen. En te midden van al die grote theologen die dit weekend hier spreken, mag ik vanavond als leken prediken iets doorgeven wat de Heer op mijn hart gelegd heeft met betrekking tot het thema christelijke karaktervorming in de weg van algehele overgave. En het is een onderwerp wat mij enorm aanspreekt. Het is een onderwerp wat nodig is en wat nuttig is voor ons leven. Maar ik kan ook zeggen, het is een onderwerp waar de Heere God mee bezig is, heel concreet, in mijn leven. En ik zou je zeggen, hij heeft daar heel veel werk aan. Maar het is wonderlijk dat je de dingen die je door de tijd heen hebt geleerd, dat je ziet dat hij dat ook in de praktijk wil uitwerken. Dat het niet alleen theorie is, maar dat het iets is wat hij al zijn kinderen wil leren. Waarin hij hen wil vormen, hun karakter wil vormen in de weg van algehele overgave. Het is dus een proces en ik bevind me midden in dat proces. En ik wil jullie daar vanavond in meenemen. Want ik werd in de voorbereiding enorm geraakt door een uitspraak van de bekende opwekkingsprediker Moody. Er kwam een man naar hem toe. Dan moet je goed luisteren. Die zei tegen Moody, hij zei het volgende: de wereld heeft nog nooit gezien wat God kan doen met en voor en door en in een man die in alle opzichten de Heere is toegewijd. Ik ga hem nog een keer herhalen. Moody ontmoette een man en die zei tegen hem: de wereld heeft nog nooit gezien wat God kan doen met en voor en door en in een man die de Heere volkomen is toegewijd. En toen hij dat tegen Moody zei, toen keerde Moody zich direct tot God. En hij vroeg de Heere God om hem te maken tot die man. En God gaf hem waarom hij vroeg. En God gebruikte Moody op indrukwekkende wijze. En zijn werk wordt tot op de dag van vandaag over heel de wereld gezegend. En ik wil je vragen om een moment stil te worden. En om je verwachting naar de Heere God vanavond uit te spreken. Wat is er op dit moment in je hart? Is het verlangen dat hij algehele overgave in je hart vanavond bewerkt. Niet morgen, maar vanavond. En ik wil je de gelegenheid geven om middels een stil gebed je verwachting voor deze avond naar hem uit te spreken. Zullen we een moment stil worden voor hem? Amen. Ik wil met jullie beginnen daar waar de Bijbel begint, in het boek Genesis. Genesis 1. En ik zal verschillende gedeelten doornemen vanavond en ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Genesis 1. Christelijke karaktervorming in de weg van algehele overgave. En met name dat laatste, in de weg van algehele overgave. Er zijn veel meer gebieden, veel meer thema's waarin de Heere God, waardoor de Heere God ons wil vormen. Maar vanavond dit aspect van algehele overgave. In Genesis 1 vers 26, daar lees je het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En in vers 27 lees je dan, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan vers 31... Zo wonderlijk als God dat allemaal gedaan heeft, dan staat er in vers 31, en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Hier ligt de basis voor christelijke karaktervorming. Dit was het plan zoals God dat geopenbaard heeft aan ons. Dat wij in deze wereld zijn beeld zouden uitdragen, zijn beeld zouden weerspiegelen. Dat we beelddragers van God zouden zijn. Dat moet je vasthouden. Dat was de insteek van God, dat is zijn plan. Dat was zijn plan en je zal vanavond zien, dat is nog steeds zijn plan. Maar we zien in Genesis 3, bladen maar even verder. God zei het in hoofdstuk 1 dat hij, toen hij alles overzag, dat het goed was. En dat is niet zo gebleven. Want wat zien we in Genesis 3 vers 4? Daar staat, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennende. En dat is belangrijk dat we dat vasthouden en dat we dat ook vanavond tegen elkaar zeggen. Het is niet zo gebleven zoals het in Genesis 1 bedoeld was. De mens is gevallen en de kern van de val komt hierin openbaar dat de mens, u, jij en ik, als God wilde zijn. De mens heeft zichzelf tot God verheven. En het eigen ik is op de troon gekomen. En de mens heeft zichzelf tot middelpunt gemaakt. Dat is ten diepste de kern, de samenvatting van de zondeval. En misschien zeg je, daar had ik niet voor naar Andelde hoeven komen, want dat wist ik al. Maar ik wil dat je dit even vasthoudt. Dat er een troonsverwisseling moet plaats gaan vinden in uw, jouw en mijn leven. Wij hebben onszelf verheven tot God. Wij hebben onszelf gemaakt als middelpunt. En nu gaan we een stapje verder. Want na al die ontwikkelingen, na al die gebeurtenissen, kan iemand de vraag stellen, heeft God na al die gebeurtenissen dan zijn oorspronkelijke plan losgelaten? Welk plan vraag je nou? Dat plan waarvan ik getuigd heb vanuit Genesis 1 vers 26. Komt, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Heeft hij dat losgelaten? Nee, zeg ik vanavond. Hij heeft in zijn Zoon Christus Jezus opnieuw de weg naar de Vader geopend. Waarom? Opdat wij opnieuw beelddragers van God zullen worden. Dat het beeld van de Heer Jezus Christus in en door ons heen openbaar wordt. Naar deze wereld, opdat de wereld zal weten dat de God van de Bijbel de levende is. Opnieuw zullen wij beelddragers van God kunnen worden. Waar dan? Vraagt iemand. En ik kom veel christenen tegen die zeggen, ja, ik hoop dat ik straks in de hemel kom. Al zij het dan met de hakken over de sloot, maar als ik er dan maar eenmaal kom. En dan zal ik de eeuwigheid doorbrengen op een zilvergrijze wolk met een citer in mijn hand. En ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Maar toch heb je het dan niet helemaal begrepen. Want God wil dat beeld van zichzelf terugkrijgen, niet straks in volmaaktheid, maar nu reeds hier op aarde. Vandaag, in het hier en nu, wil God zijn Zoon, Jezus Christus, in u, jou en mij openbaren. En als we heel de Bijbel overzien, en ik zou beginnen bij Genesis 1, waar ik net begonnen ben, dan is het Gods plan dat wij beelddragers zouden zijn. Dat de Heere Jezus in ons zichtbaar wordt. Als we verderop in de Bijbel gaan kijken en we zien de Oud-testamentische offerdienst, dan kwam daar al een schaduw van de Heere Jezus Christus in openbaar. Het was al iets om de Heere Jezus zichtbaar te maken. En als we in de psalmen kijken, dan kijken we niet alleen de psalmdichters in het hart, maar het gaat in de psalmen allereerst over de persoon van de Heere Jezus Christus. Om hem zichtbaar te maken. En de profeten die mochten getuigen van zijn komst in het vlees. Die mochten daarvan profeteren. Dat hij zou komen. Om hem zichtbaar te maken. En in de volheid van de tijd is hij gekomen. En heeft hij gewandeld op de aarde. En is hij verschenen aan mensen. En heeft hij tekenen en wonderen gedaan. En sprak hij niet als de fariseeën en als de schriftgeleerden, maar hij sprak met autoriteit en gezag. En toen is hij gestorven. Toen is hij begraven. Maar hij is ook weer opgestaan. Ja, hij zit aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden. Maar toen was hij hier niet meer. Maar hij zegt, ik zal je een andere troosten geven. Het is voor jou nuttig dat ik wegga. Waarom? De Heilige Geest die zou komen. En wat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest? Dat ik in tongen spreek. Dat tekenen en wonderen mij zullen volgen. Nee, in de eerste plaats dat Christus in mij verheerlijkt wordt. Dat is het doel van de Heilige Geest. Opdat hij weer zichtbaar wordt. Voel je wat ik bedoel? Vanaf Genesis, en ik zou door kunnen gaan tot Openbaringen. Is het de bedoeling dat de Heere Jezus gestalte krijgt, zichtbaar wordt? Vanaf het eerste hoofdstuk van de Bijbel tot en met het laatste gaat het om niemand anders dan om de Heere Jezus Christus. En om door aan het werk door hem verricht. En God wil dus hem, en daarom heeft hij aan zijn kinderen zijn geest gegeven, in ons openbaren, maar ook door ons heen openbaren. En dat hier op aarde, nu reeds al, zij het onvolkomen misschien, maar wel vandaag al. En het is ook helemaal in de lijn met de Puriteinse predikers, want die hebben altijd geleerd, het leven van de gelovigen is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. De hemel is een toebereide plaats voor een toebereid volk. En beseffen we vandaag dat nog? Leven we nog in die bewustheid? Dat het voorbereidingstijd is op de tijd die wij in de eeuwigheid gaan doormaken. Heb je zo wel eens naar je eigen leven gekeken? Dat zet alle dingen in een heel ander perspectief. Het is voorbereidingstijd. En blader even met mij mee naar Romeinen 8. Romeinen 8. Daar staat een tekst die mij altijd al heeft beziggehouden. En misschien lees je hem vanavond voor de zoveelste keer, maar is die voor jou vanavond nieuw?
Wat staat daar? Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij tevoren gekend heeft. Er staat in de Bijbel dat de gemeente bij God bekend was van voor de grondlegging van deze wereld. En die heeft hij bestemd. Daarvoor heeft hij een doel gesteld. En dat doel is, wat Paulus hier zegt, het zijn niet mijn woorden, zijn zoon gelijkvormig te zijn. Het gaat er in de eerste instantie in mijn leven niet om dat ik vergeving van zonde ontvang. Het gaat er in de eerste plaats niet om dat ik in de hemel kom. Het gaat er in de eerste plaats om dat ik bestemd ben om het beeld van Gods Zoon te dragen. Om een beelddrager van God te zijn. En door dat leven, en daar gaat het uiteindelijk om, wordt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verheerlijkt. Want dan gaat het in mijn leven om niemand anders dan om de Heer Jezus Christus alleen. En dat is belangrijk om vast te houden vandaag. En nu kom ik zo, dit was slechts inleiding, langzaam aan tot mijn onderwerp. Want nu wil de Heere God ons karakter vormen in de weg van algehele overgave. En ik hoor nogal eens wat mensen zeggen, ja goed, dat karakter, dat heb ik nou eenmaal. Dat had mijn vader ook, dat had mijn moeder ook. Zelfs mijn opa had het. En ik ben geen uitzondering op de regel. Dat is nu eenmaal zo. Maar God, die doet geen plak- en pleisterwerk. Hij zegt dat wij een volkomen nieuwe schepping zijn. Als wij in de Heer Jezus Christus geloven. En nu heeft de Heer Jezus Christus niet alleen algehele overgave onderwezen geleerd, maar hij heeft het gepraktiseerd. Blader alvast maar even naar Efeze 5. En het is belangrijk dat wij beseffen dat als het om algehele overgave gaat, dan is het wel belangrijk dat je weet aan wie je je overgeeft. Ik weet nog wel, toen ik verkering kreeg, en nou gaan sommigen natuurlijk op het puntje van de stoel zitten, wat zou die nou gaan vertellen? Maar het blijft heel beperkt. Toen ik verkering kreeg, dat was heel bijzonder. Toen wilde ik heel graag weten wat Annette voor type was. Ja, ik wist hoe ze eruit zag. Maar ik wilde weten hoe zij dacht. En ik zou haar naar voren kunnen roepen en dan zal ze het beamen. Maar ik was eindeloos aan het vragen. En dat heeft, nou dan belden we elkaar weer en dan maakten we een afspraak. En dan ging ik eigenlijk weer door met waar ik gebleven was. En er waren nog een paar vragen in me opgekomen. Want ik wilde weten wat voor vlees ik in de kuip had. Dat ik later niet voor teleurstellingen zou komen. Dat ze niet teleurgesteld zou zijn in mij. En ik wilde zoveel mogelijk van haar weten. En ik wilde zoveel mogelijk van mijn hart met haar delen. En dan moet ik eerlijk zijn, want op een gegeven moment toen zei ze, wat wil je nu eigenlijk? Terwijl ik het heel verstandig vond dat ik zo te werk ging. Ik dacht, dat is een verstandige man. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat dat wel heel lang duurde. En dat ik haar redelijk in onzekerheid liet. Het waren overigens heel goede vragen. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Ik wilde weten aan wie ik mij toevertrouwde. Ik wilde weten, tot in detail bijna, met wie ik mijn leven ging delen. Waar ik op kon rekenen. En ik wilde met haar delen waar zij op kon rekenen. Met andere woorden, naar de mate dat je iemand leert kennen, in die mate zal je je ook aan iemand toevertrouwen. En ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Als het gaat om de algehele overgave aan God. Algehele overgave is niet zoiets van, ik geef mezelf over en we kijken wel waar het schip strandt. Maar ik geef me over aan hem die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Ik geef me over aan hem die gezegd heeft, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Ik geef me over aan hem die gezegd heeft, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Ik geef me over aan hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Voel je dat het van belang is dat we ons bewust zijn aan wie we ons overgeven? We hebben te maken met de God van hemel en aarde, die ons uit het niets tevoorschijn riep. En waarvan de Bijbel zegt dat zelfs mijn adem in zijn hand is. Aan hem. Aan hem mogen we ons overgeven. Niet aan toeval of aan noodlot, maar aan hem die gegeven is, alle macht in de hemel en op de aarde. Dat wil ik duidelijk hebben. Dus naar de mate dat wij God dieper leren kennen, zullen wij ons ook meer en meer aan hem toevertrouwen. En nu heeft God zijn karakter geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. En hij heeft in Christus zichtbaar gemaakt wat er in zijn vaderhart is. En nu kom ik bij Efeze 5. Want Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar ik wil er vanavond dit bij zeggen. Hij liep de weg. Hij sprak de waarheid en hij gaf zijn leven. En daarin is hij ons voorgegaan in de weg van algehele overgave. Het was niet zo dat hij alleen de weg wees. Hij is ons voorgegaan. Niet dat we zouden blijven staan en kijken en zeggen, het is toch wat zoals de vrouwen. Maar dat het tot navolging zou komen. In uw, jou en mijn leven. Vandaag. Welke weg is hij gegaan? Efeze 5. Wat staat daar? Want hen, in vers 1, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Het gaat hier over de gelovigen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En er staan hier twee woordjes die de diepte van Jezus lijden aangeven. En die woordjes moet je goed tot je door laten dringen en probeer de betekenis daarvan te verstaan. Er staat het woordje offergave. En daar staat het woordje slachtoffer. Nou, dat bepaalt ons bij de oud-testamentische offerdienst. Als het gaat over de offergave, dan lezen we daarvan in Leviticus 2. Je moet dat thuis allemaal maar eens nalezen. Offergave, dat waren de offers waar geen bloed bij vloeide. De onbloedige offers. Dat waren onder andere koeken. Of de eerstelingen van de oogst, bijvoorbeeld het spijsoffer. Dat waren onbloedige offers. En in de tweede plaats wordt daar genoemd het woordje slachtoffer. Nou, daar hebben we te maken met bloedige offers. Dat kan je lezen in Leviticus 3 tot en met 5. Hoe dat eraan toe ging en wat de voorwaarden daarvoor waren. Dat waren offers waar bloed vloeide. Onbloedige offers. En bloedige offers. En als wij kijken naar het leven van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, onze Heere, dan zien we dat die beide offers, de offergave en het slachtoffer, komen in zijn leven aan de orde. Ja, die worden in zijn leven praktijk. Want die beide offers kunnen we op hem toepassen. Dat eerste offergave, de eerste betekenis. Een onbloedig offer. We kunnen van de Heer Jezus Christus zeggen dat heel zijn leven, 33 jaar lang, dat was volkomen toewijding aan zijn Vader. Zijn hele levenswandel was algehele overgave. Jezus sprak de woorden. Zie, ik kom, o God, in de boekrol is van mij geschreven. Waarom? Om uw wil te doen. Zijn leven, een onbloedig offer. En Johannes zegt van de Heer Jezus Christus, dat het doen van de wil van de Vader, was voor Jezus eten en drinken. En zelfs in de diepte van het lijden in de hof van Getsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In het diepst van het lijden. En dat voor u, jou en mij. Koos hij voor de wil van zijn Vader. Zijn leven in levende lijven, zouden we zeggen. Was algehele overgave. Was volkomen toewijding aan zijn Vader. Maar ook het tweede is waar. Hij gaf zichzelf als slachtoffer. Als een bloedig offer. En Jesaja profeteerde ervan. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij is geslacht. Een bloedig offer. En als we dat toepassen op ons eigen leven. Daar kom ik zo nog op. Maar hoe ziet ons leven dan eruit? Want weet je wat het bijzondere was aan de offers van de Heer Jezus Christus? Menselijkerwijs gesproken had ik er wel bij willen zijn toen hij de hemel inging. En toen hij daar kwam bij zijn Vader. Er staat in Efeze 5 dat de offers van de Heer Jezus Christus voor God de Vader een aangename geur waren. Dat leven van toewijding in zijn leven. Maar ook die toewijding en de overgave in zijn sterven. Daar staat van in Efeze 5 dat het voor God een aangename geur was. En dat heeft twee betekenissen. In de eerste plaats komt daarin openbaar dat God de Vader het offer van zijn Zoon aannam. En in de tweede plaats dat het offer van de Heer Jezus Christus Gods goedkeuring had. God de Vader keurde dat offer goed. Als een smetteloos lam. Daar was geen gebrek aan de heiland. Besef dat. Hij was volkomen heilig. En ik vraag je vanavond. Hoe is het in jouw leven? Als het gaat over algehele overgave. Misschien zeg je ja, ik hoop me als ik ga sterven. Me over, althans in ieder geval voor die tijd me over te geven aan hem. Maar mijn vraag is, hoe is het vandaag in jouw leven? Is jouw leven vandaag toewijding? Niet alleen straks, dat je net met de hakken over de sloot binnenkomt, maar is jouw leven vandaag toegewijd? En ik vraag je, waar ruik je naar? Waar ruik je naar? En ik heb dat beeld eerder onder jullie gebruikt, maar vroeger toen ik studeerde in Rotterdam, toen reisde ik met de trein en dan kwamen die zakenlieden langs, met een pak papier onder de arm en een lange jas. En dan rook je als ze langs liepen nog een soort parfumgeur. Ze gingen aan de slag en die geur die ging met hen mee als ze langs liepen. Maar mag ik eens vragen, als jij bij je collega langsloopt, Of als de vrouw van je leven jou ruikt, wat ruikt ze dan? Komt de geur van Christus van je af? Want die is aangenaam voor God. Is jouw leven zo in het teken van overgave? En breng je dat offer elke dag, dat jouw leven voor God een aangename geur is? Want als jij vanavond moet belijden, ik leef midden in de zonde, dan is jouw leven een stank in de goddelijke neusgaten. En dan moet je je vandaag gaan bekeren. Want God wil jouw leven maken tot een leven wat ruikt naar Christus. Hé, waar ruik je naar? Dit kom ik weinig tegen. Ga zitten, dan zal ik het je uitleggen. Christus is mijn leven geworden. En al het mijne is van Hem geworden. En alles wat van Hem is, is van mij geworden. En dan kan het niet anders. Maar dan zal de geur van Christus je leven gaan doortrekken. Alleen de vraag is, ben je toegewijd aan Hem? Zoals de heiland zelf met huid en haar betrokken was op de zaak van zijn vader, op de eer van zijn vader, op de wil van de vader. Dat was zijn eten en drinken. Wat is jouw eten en drinken? Wees eens eerlijk vanavond. Wees niet halfslachtig vanavond. Maar wat eet je, wat drink je? Waar voed je jezelf mee? Met de troep van deze wereld. Waarvan de Bijbel zegt, deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. En al het andere, hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan, besef je dat? En dan kunnen we naar het offer van de Heer Jezus Christus kijken. En zeggen, het is toch wat dat ze die man zo laten lijden. En misschien vraag je je wel af, is dat mijn koning? Aan een ruw houten kruis? Machteloos schijnbaar? Ten overstaan van een spottende wereld? Is dat mijn koning? Ja, dat is die. Hij wilde de diepste weg gaan. En misschien denk je, ik ben te diep gevallen. Maar ik zeg je vanavond, Christus is dieper gegaan dan jouw val. Opdat hij je eruit zou halen. Want hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Opdat je vanavond misschien voor het eerst het gaat zien. Geef mij Jezus of ik sterf. Hij is de weg voor ons uitgegaan. Maar bladen met mij mee naar Filippenzen 2. Want we moeten niet op afstand blijven staan. Filippenzen 2. Het vijfde vers. Indrukwekkend. Arjan is ermee begonnen. Vrijdagavond. Wat staat daar? Ik heb je iets gezegd van Gods plan in Genesis. Kom, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is niet zo gebleven. Maar God heeft dat plan niet aan de kant gezet. Hij gaat daarmee door. Ik heb dat aangetoond vanuit Romeinen 8, vers 29. En ik heb je zojuist uitgelegd vanuit die twee offers. Dat Heer Jezus Christus zelf die weg is gegaan van algehele overgave. Maar wat zegt Paulus nu? Als we dit hebben gehoord vanavond. En ik hoop dat het voor je helder is. En anders moet je het nog maar een keer naluisteren. Maar wat zegt hij dan? Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf ontledigd. heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En is in gedaante als een mens bevonden. Heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Door lijden heen. Zijn voorbeeld roept tot navolging. Paulus die zegt het laat. Daarom die gezindheid, die houding, je doortrekken die ook in Christus Jezus was. En dat is zo diep. Ik zou het ook kunnen zeggen vanavond met een oud lied van Johan de Heer, is het je gebed. Heere God, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Dat is wat de apostel Paulus hier bedoelt. Laat die gezindheid in u zijn. Hij was zoon van God, Heer Jezus Christus. En hij is slaaf geworden. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En heeft gehoorzaamheid betracht tot het einde toe. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dat was de wil van de Vader. En hij wilde volkomen zich bewegen in die wil. En die wil ook volkomen uitvoeren. En Paulus zegt, volg hem dan na. Algehele overgave aan God. Christelijke karaktervorming. Besef daarbij twee dingen heel goed. Het is in de allereerste plaats een proces. Het is eens voor de eerste keer en daarna telkens weer opnieuw. Maar mijn vraag is vanavond aan je. Weet je al dat het voor de eerste keer in je leven gebeurd is? Want als je vanavond de Heer Jezus Christus nog niet kent, ja, misschien van je opa of van je oma uit een boekje of zo. Maar niet uit persoonlijke ondervinding. Misschien dat je hier naartoe gekomen bent. Dat je misschien wel puur een kerkelijk mens bent of godsdienstig bent. Maar dat je zegt, de Heer Jezus, kennen vanuit een persoonlijke verhouding. Weten dat mijn zonden vergeven zijn. Dat ik kan geloven dat God door zijn geest in mij woont. Dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Nee, dat niet. Dan moet het vanavond, want het kan morgen te laat zijn, de eerste keer worden in je leven. En laat daar geen nacht overheen gaan, voordat je het weet, ik weet, en dat je het beleidt, mijn verlosser leeft. Het is de eerste keer misschien met knikkende knieën, maar weet je, wandelen kost nog inspanning, hè? Maar door je knieën zakken, daar hoef je je toch niet voor in te spannen. Je kan vanavond vrede met God krijgen. Hij is het die jou, die u, zijn vriendschap biedt, zegt Psalm 103. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je geeft je volledig aan hem over. Misschien wel met de woorden, Heere God, hoe het moet, weet ik niet. Dat geeft ook niet. Hij gaat het in je doen. Maar ben je bereid om te buigen aan de voet van de Heer Jezus Christus? Om dan voor het eerst te leren in je leven wat algehele overgave is. Maar dan kan het misschien gaan stormen in je leven, op je werk, in je baan, in je huwelijk en noem maar op. Maar dan voortdurend ook in de omstandigheden van je leven, kom daar zo nog op, te leren wat algehele overgave is. Het is in de eerste plaats dus een proces. En ik zou je zeggen, ik bevind me daar binnenin. Maar we moeten elkaar stimuleren. Elkaar aansporen en bemoedigen. Om de weg die Paulus schrijft in Filippenzen 2. Niet alleen voor kennisgeving aan te nemen. Want misschien zeg je, het is een heel bekend onderwerp vanavond. Het gaat erom dat het praktijk van je leven is. In de voorbereiding las ik een uitspraak die mij heel erg heeft geraakt. En dat was de volgende. Wij hebben geen recht op een nieuwe preek voordat de laatst gehouden preek het doel bereikt heeft waarvoor die is gehouden. Dus misschien moeten we morgen gewoon wel annuleren en met elkaar heel de dag gaan bidden. Want weet je, we leven van preek naar preek, maar God wil dat je vanavond gaat overgeven. Omdat het morgen te laat kan zijn. En als je misschien vanavond moet beleiden, ik moet een nieuwe toewijding maken, dan wil die dat je vanavond een nieuwe toewijding maakt, voordat je die volgende preek hoort. Die je misschien wel heerlijk weg zit te eten. En dat je zegt, het wil smullen. Maar dat je nog niet voldaan hebt aan het doel van die boodschap. Je hebt geen recht op een nieuwe preek. Voordat het doel van de laatste preek in jouw leven is uitgewerkt. Christelijke karaktervorming. Het is allereerst een proces. En in de tweede plaats, en dat moet je goed beseffen. Het kost een prijs. En de prijs van algehele overgave, dat is de prijs van je eigen ik. Want wat betekent het? Het betekent onder andere dit. Dat ik mijn wil ga onderwerpen aan de wil van God. Dat het leven wat ik leef in overeenstemming is met de wil van God. En die wil is in de allereerste plaats geopenbaard in het woord van God. 66 boeken. Daar hoef je wat dat betreft geen boek voorbij te lezen. In de allereerste plaats heeft God daarin zijn wil geopenbaard. En algehele overgave houdt in de eerste plaats dit in. Dat ik mijn wil ondergeschikt maak aan Gods wil. Kijk, heel veel mensen willen de Heer Jezus best leren kennen als heiland en zaligmaker. En als je mensen op straat vraagt, wilt u naar de hemel? Dan zullen de meeste mensen zeggen, wah, een zachte dood, sterven en daarna de hemel, wie wil dat niet? Is toch fijn? Maar als je dan vraagt, wilt u ook de weg die leidt tot de hemel? Bent u bereid om die te lopen? Dan wil ik u daar graag ook iets van vertellen, zodat u de kosten kan overrekenen. Jezus kennen als Heer, dat is nog iets meer dan Jezus kennen als heiland. Maar ik mag hem aanvaarden vanavond, misschien voor het eerst of opnieuw, als de heiland, als de zaligmaker, als de redder van mijn leven. Maar mijn vraag is ook, heb je hem aanvaard als de Heer, als de Kyrios, als degene die het op alle terreinen van je leven voor het zeggen heeft? Misschien ook wel die terreinen die je op die ene slaapkamer achterwege houdt. In de hoop dat niemand in die kamer zou kijken, maar je hebt te maken met een alwetende God. En er zal een dag komen dat alle dingen geopenbaard zullen worden. Is jouw wil onderworpen aan Gods wil? En nogmaals, het is een proces. Het tweede, wat het inhoudt, is dit, en dat is misschien wel heel pijnlijk. En dat heeft ook in mijn leven heel diep, is dat diep ingeslagen. Het houdt dit in, dat je afstand doet van al je vermeende rechten die je dacht te hebben. Hoeveel mensen kom je niet tegen? Ja, maar ik heb recht op dit. En ik heb recht op dat. Ik heb recht op een stukje comfort in mijn leven. Ik heb recht op een stukje luxe in mijn leven. Ik werk toch hard. En de Joden hebben de handel uitgevonden. En zo praten we onszelf goed en we willen de prijs ten diepste niet betalen. We willen geen afstand doen van onze vermeende rechten. En wat houdt algehele overgave in? Dat ik, zoals Jezus, die afstand deed van al zijn rechten als zoon van God, toen hij de weg naar het kruis ging, Filippenzen 2. Hij is zichzelf vernederd. Totaal ontledigd. Besef je vanavond wat het is om in algehele overgave te leven? Het kost een prijs en dat is de prijs van je leven. En het derde wat ik ervan wil zeggen is dit. Algehele overgave heeft tot gevolg naar het woord van de apostel Paulus. let nu goed op, dat ik mijn ledematen niet meer ter beschikking stel als wapens van ongerechtigheid. Maar dat ik ze ter beschikking stel aan God als een mens die uit de doden levend is geworden. Mijn ledematen. En maak dat maar heel praktisch vanavond. Algehele overgave wil dit zeggen. Dat ik mijn ogen ter beschikking stel aan de God die mijn ogen geformeerd heeft. En niet aan de zonde. Dat betekent dat als ik in algehele overgave leef, dat ik mijn ogen niet blootstel aan dat wat mijn innerlijk verontreinigt. En hoeveel innerlijken worden niet verontreinigd door wat ze zien? Je moest kijken naar de mensen bij een bushalte of op de bus of op de fiets. Het is allemaal dit. Als je er goed op gaat letten, is het gewoon een vreemde verschijning. Als je goed op gaat letten, in treinen, bussen, overal, je ziet allemaal dit. Maar allemaal, bijna vierkante ogen allemaal. Maar we laten van alles en nog wat erin komen. Maar het verontreinigt je. Het vertroebelt je in je denken. Maar ik ga mijn ledematen ter beschikking aan God stellen. De benen, waar brengen ze jou? Heere God, ik wil me buigen onder uw wil. En ik wil mijn benen gebruiken, zodat ze mijn lichaam brengen op die plaatsen waar u verheerlijkt wordt. Dat is algehele overgave. En dat ik mijn oren niet te luisteren leg bij de leugen, maar bij de waarheid. En dat ik mijn tong, het kleinste lid, niet gebruik voor achterklap en roddel, maar om mijn God te verheerlijken. Dat is algehele overgave. Dat ik al mijn ledematen, mijn ogen, mijn oren, mijn voeten, mijn handen, alles wat in me is. Het is voor u, Heer Jezus. En het is mijn dagelijkse gebed. Schenk me die genade. Om ook vandaag al mijn ledematen beschikbaar te stellen voor u. Opdat ik niet meer voor mezelf zal leven. En hier zie je. Dat wat ik net heb aangetoond vanuit Genesis 1. Dat de mens als God wilde zijn. Als je tot wedergeboorte en bekering komt. Hè, dat is zo mooi. Weet je wat de eerste vraag van Paulus was toen hij tot geloof kwam? Toen heette hij nog Saulus. Heere God, wat wil u dat ik ga doen? Dat is het eerste kenmerk van nieuw leven. Vragen naar de Heere. Naar zijn sterkte. Naar zijn wil. Herken je dat in je leven? Dat betekent dat waar ik in Genesis 1 naar verlangde en me naar uitstrekte om door die vrucht te eten, dan zou ik als God zijn. En nu zeg ik, Heere God, ik wil dat u de Heer van mijn leven bent. Zie het verschil. Ik hoop echt dat je het meemaakt en dat je het pakt. Dat je precies het tegenovergestelde gaan doen. Ik wil dat u Heer van mijn leven bent. Dat u koning bent. Over alle terreinen. Geen één uitgesloten. De dingen die de mensen kunnen zien en de dingen die voor de mensen verborgen zijn. Alles leg ik voor u neer. Dat is algehele overgave. En Paulus die zegt het als een mens die uit de doden levend is geworden. Leef je al? Leef je al? Je leeft alleen als je weet dat de Heer Jezus Christus je eigenaar is. Dat je in Hem geborgen bent. Dan begint pas het leven. En dan wil Hij deze dingen gaan uitwerken. En dan kom je in dat proces van algehele overgave. En dan zal de mensheid om je heen, de wereld om je heen, gaan zien dat je van een ander bent. Ik heb vroeger in heel veel kringen gezeten. Ik ben in heel veel kringen geweest. En ik hoorde daar van een oude broeder, die was ouderling. Dat was een heel bijzondere man. Die onderhield tuinen bij rijkere mensen. En hij was ouderling in een gemeente. En dat verhaal ben ik nog nooit vergeten. Toen vroeg een van die rijke heren aan hem, of die vroeg het niet, die stelde het voor. En hij zei, Jan, we zullen je salaris eens verhogen. Ze waren zo tevreden over hem. En toen zei die ouderling, hij zegt, zou je dat wel doen? Hij zegt, zou je dat wel doen? Hij zegt, zou je dat wel doen? Hoezo dan? Hij zegt, nou joh, ik weet niet hoe ik volgende week ben. Ik ben vandaag wel trouw, maar hoe ik volgende week zal zijn, dat weet ik niet. Dus wacht er nog maar een poosje mee. En toen kwam een van die rijke heren zijn predikant tegen. En hij zei tegen mij, hij zegt, joh, ik heb vorige week een gesprek met die en die gehad. Hij zegt, maar wat is dat voor een man? Hij zegt, die mensen die worden niet meer geboren. Die predikant zegt, dat klopt. Hij is wederom geboren. Hij had alles het andere gegeven. Hij leefde voor God en gaf het aan hem over. Wonderlijk. Die man had zichzelf in navolging van zijn meester weggecijferd. En wilde in overgave aan hem leven. Zijn wil, zijn ik had het niet meer voor het zeggen. Wie is de koning van je leven? Wie is de koning van je hart? Is de Heer Jezus? Je zalig maken, je redden, je heiland. Prijs de Heer, zou ik vanavond zeggen. Maar is die ook de Heer van je leven? De Kyrios. En nou ga ik met twee beelden beginnen om af te sluiten. Beeld uit het Oude Testament en een beeld uit het Nieuwe Testament. En dat is zo geweldig rijk als het gaat om christelijke karaktervorming in de weg van algehele overgave. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar lees het thuis na Exodus 25. Daar lezen we van de bouw van de tabernakel, de voorwaarden daarvan. En ik denk dat de meesten van jullie wel weten dat de tabernakel voor het grootste gedeelte bestaat uit acaciahout. En ik weet niet of je wel eens een acaciaboom hebt gezien, maar een acaciaboom die heeft een hele wollige kruin. En ze zeggen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar dat het grootste gedeelte van de boom in de grond zit. En dat hij een enorm wortelgestel heeft. Maar dat niet alleen. Een acaciaboom, acaciahout, is ontzettend lastig te bewerken. Is erg hard en heel slecht buigzaam. Dat was een opdracht. De Heere God zegt, nou moet je die boom gaan gebruiken. En daar moet je de wanden van de tabernakel van gaan maken. Ja, maar Heere God, die bomen die zijn menselijkerwijs gesproken onbewerkbaar. Maar ze groeiden ook in de Sinaï. De Heere God zei, nee, die boom, die moet je gaan gebruiken. Wat een inzicht had hij al, hè? Wat een plan. En ik hoop dat je met me meevoelt waar ik naartoe ga. En dat vraagt zo een intensieve bewerking om die plank uiteindelijk bruikbaar te maken voor de tabernakel. En dan kregen ze moois, werden ze gezet op zilveren voeten. En ze werden met goud overgoten, die planken. Maar voordat het zover was, ja, dat vroeg een intensieve bewerking. En we mogen in de planken van de tabernakel een beeld zien van de nieuwtestamentische gelovigen. Acaciahout. Daar gaat God mee aan de slag. Dat gaat hij vormen. Het acaciahout van de planken, dat spreekt van de menselijke natuur. En we lezen dat de gemeenteleden, de gelovigen, dat we die mogen zien als stenen van het huis van God. 1 Petrus 2 vers 5. Daar bouwt God mee. En dat goud van die planken, dat spreekt van de heerlijkheid en de majesteit van God. En dat zilver spreekt van het onaantastbare van zijn kinderen. Omdat ze op het fundament der Jezus Christus gebouwd zijn. En het is zo geweldig toen ik dat las en toen ik dat voorbereidde, dat je ziet dat God acaciahout gebruikt. Onbewerkbaar. Maar twee mannen aangesteld en in de handen van die mannen kwam het goed met dat onbewerkbare acaciahout. Ging God het zo vormen dat het precies paste. En dan werd het met goud overgoten in het oosten straalde de zon erop. Dat zag je van ver. De felle zon op dat prachtige goud, dat droeg het beeld van God uit. Daar was God tegenwoordig. Daar was God in het midden. Hebben we het dan over datzelfde acaciahout? Ja, daar hebben we het over. Alleen wel bewerkt. Maar het blonk daar in die woestijn. De nieuwtestamentische christen. In de handen van de Heere God. Het is soms hetzelfde als acaciahout. Misschien heb je ook wel zo'n wollige kruin. Dat God zegt, het eerste wat ik in je leven ga doen, dat is die kruin eraf halen. Er moet wel iets met je denken gebeuren. Paulus die zegt, het wordt vernield in je denken, opdat je de wil van God verstaat. En misschien zegt hij wel tegen jou vanavond, jouw wortels zijn zo diep in de aarde geslagen. Ik ga je eruit trekken. En ik ga die wortels afzagen. Heere God, bent u nu klaar vanavond, want ik vond het zo diep snijden in mijn vlees. Ik ga nog wat doen. Ik ga je schaven. Ik ga een schitterende plank van je maken. En ik ga je overgieten met het goud van mijn heerlijkheid. En mijn majesteit. En ik ga je op een zilveren voet zetten. En je zal blinken in deze wereld. En de wereld zal door jouw leven weten dat de God van de Bijbel de levende is. Is dat acaciahout? Ja, maar wel acaciahout wat ligt in de handen van die hemelse vormgever. Maar de vraag is, en ik hoop dat het tot in de diepste diepte van je ziel indringt. Ben je bereid om je zo te laten vormen? Dat je met goud overtrokken zal worden. En dat je zal blinken in deze wereld. Omdat je niet meer in je eigen handen ligt. Omdat je niet meer ligt in de handen van een zondige wereld. En omdat je ontglipt bent. Nee, omdat je gegrepen bent. Overgezet bent van de duisternis in het licht. En niet meer in de klauwen van Satan bent. Maar omdat je in de handen van je formeerde bent. Van de God van de Bijbel. Dan kan die van het meest knoestige hout een onderdeel van zijn gemeente maken waar een getuigenis van uitgaat. Zou je het beeld vasthouden? Als je er niks van begrepen hebt vanavond, maar zou je het vasthouden? De vraag is alleen, ligt jouw leven in handen van God? Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar dat niet alleen, ook jou, ook u. En het tweede beeld, dat ken je ook. Johannes 6. De wonderbare spijziging. Bijzonder. Jezus loopt naar de berg en de scharen volgt hem. En hij vraagt dan, waar kunnen we brood kopen, opdat we heel die scharen zouden te eten geven? En dan antwoordt Filippus, ja, we hebben 200 penningen. Maar dat is te weinig voor die hele schaar. En dan komt Andreas en dat is zo bijzonder. Zegt hij, ja, er is nog wel een jongetje. Een jongetje, ja. Wat heeft hij nou? Nou, dat is een jongetje die heeft 5 broden en 2 vissen. En weet je wat ik wel eens heb willen zien, dat gezicht van dat jongetje? Dat ventje, we zitten hier met 1000 man, maar daar waren er nog eens zoveel. En dat, je ziet dat ventje staan. 5 broodjes. 2 vissen. Een schare voor hem. Hij was in omstandigheden. Hij kon de oplossing helemaal niet bieden. En Andreas zegt, ja, er is een jongetje. 5 broodjes. 2 visjes. En u kent de geschiedenis. Jezus nam het in zijn handen. En hij ging ervoor danken. En hij deelde het uit. En er waren korven over. 5 broodjes. 2 visjes. Dat ventje was in de omstandigheid dat hij zegt, wat moeten jullie nu met 5 broodjes en 2 visjes? Stelt niets voor. Maar weet je wat het verschil maakte? In wiens handen lagen die 5 broodjes? En in wiens handen lagen die 2 visjes? De omstandigheden waar hij zich in bevond, zouden hem moedeloos kunnen maken. Maar God wil, ik heb net iets gezegd over jouw persoon en over de zonde van jouw persoonlijk leven, maar God wil ook dat wij de omstandigheden van dit leven, en ik ken ze zelf ook, de moeite van het verdriet dat je zegt, Heere God, ik kom niet tot overgave. Het is me zo zwaar. En zelfs in de diepte van Jezus lijden, heb ik net gezegd, koos hij voor de wil van zijn vader. Wat een omstandigheden. En dat ventje stond daar met 5 broden en 2 visjes. Maar ik hoop dat je vanavond ziet dat God je zo ver in algehele overgave wil brengen, dat hij niet alleen de Heer van je leven is, in de zin van dat hij beheer heeft over alle terreinen en dat de zonde geen macht meer uitoefenen over je, maar dat je zelfs in omstandigheden, de omstandigheid waarin je je bevindt, in zijn handen kan leggen, zoals dat jongetje. En toen was er genoeg. Vind je dat niet wonderlijk? Weet je wat het verschil is? In wiens handen ligt het? Jezus, luister goed. Jezus liet dit voedsel niet uit het niets verschijnen, maar deed iets met wat hem door mensen werd aangereikt. Tot geloof komen. Dat is een daad van God in je leven. Dat is God die het initiatief nam om jou op te zoeken, om u op te zoeken. Algehele overgave. Dat is dat wat ik in mijn handen wil vasthouden. Misschien zijn dat in jouw leven de zonden. Op wat voor gebied dan ook. Misschien zijn dat voor jou omstandigheden waar je niet doorheen ziet. Hij wil het vanavond in zijn handen leggen. En hij zegende die 5 broden en die 2 vissen. Opdat wij in alle omstandigheden van ons leven, en ik zeg het niet in de laatste plaats tegen mezelf, ons vertrouwen op God zouden stellen. En hem het beheer van mijn leven en het beheer van mijn omstandigheden zouden geven. Want het maakt het verschil in wiens hand het ligt. Ik las van David. 5 steentjes en een slinger in mijn hand. Het zou niks uitwerken, maar in de handen van David werkte het uit dat die grote reus neergeslagen werd. Een paar spijkers, dat was heel diep toen ik dat las. En een stuk hout in mijn handen. Die krijgen misschien een eenvoudig vogelhokje uit. Maar het hout en de spijkers in de handen van mijn heiland brachten redding voor de hele wereld. En mijn vraag aan jou is vanavond, ligt jouw leven nog in je eigen hand of in Gods hand? En geef daar eerlijk een antwoord op voor jezelf. Misschien voor de eerste keer moet je je vanavond overgeven. En ik zeg het met een oud lied, zondaar. Zondaar, zoek je rust en vrede. Levensvreugde en stervensmoed. Niets deelt je de wereld mede. Maar alles wordt verkregen. Vanavond. Aan Jezus voet. En u, jij die de Heer Jezus kent. En misschien vanavond moet zeggen, ik ben achterop geraakt. De zonde hebben weer impact in mijn leven gekregen. Ik leef niet dat leven van algehele overgave. Wijd je vanavond opnieuw toe aan hem. Die zichzelf gegeven heeft. En alle genade verworven heeft. Om vandaag toegewijd, krachtig en fris te leven. Toegewijd aan wie? aan niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Zijn enig geliefde Zoon. En ik zeg vanavond, hoort hem. Want wie hem heeft, die heeft het leven. En wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Laat het gebed van je hart zijn. Heere, neem mij. Breek mij. Vul mij. En zend mij. Opdat ik met huid en haar, met alles wat in mij is, aan u toegewijd zou leven. En ik wil voorstellen dat we een moment stil worden voor God. En dat je misschien vanavond wel voor het eerst in de stilte van je hart uitspreekt. Heere God, dit leven. Dit wil ik gaan leven. Geen compromis meer met deze wereld die voorbij gaat. Maar geheel en al toegewijd aan u. Spreek het naar hem uit. En misschien moet je iets belijden of iets recht maken. Of wil je een nieuwe toewijding maken? Laten we onze hoofden nu buigen. En stil worden voor hem. En spreek uit wat jouw antwoord is op zijn spreken vanavond tot jou.
Als jij gelooft in Jezus' naam, die redding bracht aan jou. Waarom brandt jouw hart dan niet? Waarom is het zo lauw? Als antwoord op de redding en genade die God geeft, wordt jou gevraagd de wil te doen van hem die eeuwig leeft. Je spreekt de juiste woorden wel, maar leef je er ook naar? Vormt jouw hart en wat jij doet voor Satan een gevaar? Laat alles even rusten nu en neem even de tijd. En stel jezelf dan deze vraag in alle eerlijkheid. Al ben ik hem gehoorzaam, luister ik naar zijn stem. Ben ik dienstbaar in zijn plan? Of ben ik niet van nut voor hem? O, kom en zeg je eer voor God. Waar roept je bij je naam? Zo te leven dat je bruikbaar wordt. En in zijn dienst kan staan. De kracht van Jezus volgeling ligt in gebrokenheid. Dat brengt je aan zijn voeten met een hart hem toegewijd. Je wilt hem volgen als je Heer en leven zoals hij. Maar daar hoort ook het lijden om de naam van Jezus bij. Want Jezus zegt, degene die mijn volgeling wil zijn, die neemt zijn eigen kruis op zich en komt dan achter mij. Wie voor zichzelf zal leven, zal verliezen wat hij heeft. Maar wie voor mij zijn leven laat, ja die is het die leeft. Ben je hem gehoorzaam en luister je naar zijn stem? Of ben je dienstbaar in zijn plan? Of ben je niet van nut voor hem? O, kom en zeg je eer voor God, want hij roept je bij je naam. Om zo te leven dat je bruikbaar wordt en in zijn dienst kan staan. Misschien denk je, hoe kan God mij gebruiken in zijn plan? Maar het gaat er hem niet om of jij wel iets bijzonders kan. Belangrijk is het of zijn stem in jouw hart wordt gehoord. En als jij doet wat hij jou vraagt, brengt dat vruchten voort.